In Romeinen hoofdstuk 9 is de vraag dat God beloften gedaan heeft aan Israël. Maar de vraag is daar, wat is dat eigenlijk, Israël? Waarna die uitspraken komen over het is niet alles Israël dat uit Israël is, nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij alle erfgenamen. En u weet, op dit soort teksten is dan een hele leer van uitverkiezing gebouwd. Zo van, je kan het toch nooit zeker weten of je erbij hoort. Dat moet je maar afwachten of God je verkiest, zoals Israël. Maar inderdaad, het onderwerp daar in die hoofdstukken betreft inderdaad de kwestie, wat is dat nou eigenlijk, Israël? Maar ik wilde daar niet op ingaan. Ik wilde ingaan op enige uitspraken zomaar uit Hosea. Dat is uit Hosea hoofdstuk 12. Want ook in het Oude Testament staat min of meer ter discussie wat dat eigenlijk is, Israël. Ik lees even een stukje met u. Dat is Hosea 12 vanaf vers 1. Die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen en het huis Israëls met bedrog. Maar Juda heerste nog met God en was met de heiligen getrouw. Efraïm wijdt zich met wind en jaagt de oostenwind na. De ganse dag vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting. En ze maken een verbond met Assur en de olie wordt naar Egypte gevoerd. Ook heeft de Heer een twist met Juda en hij zal bezoeking doen over Jacob naar zijn wegen. Naar zijn handelingen zal hij hem vergelden. In moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen en in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel en overmocht hem. Hij weende en smeekte hem. Te Bethel vond hij hem en aldaar sprak hij met ons. Namelijk, de Heere, de God der Heerscharen. Heere is zijn gedenknaam. Gij dan bekeer u tot uw God. Bewaar weldadigheid en recht en wacht geduriglijk op uw God. Tot zover. En deze profetie, eigenlijk nog maar een deel ervan, maakt deel uit van een hele reeks van profetieën in dit Bijbelboek. De bijzonderheid van Hosea, de hele profetie van Hosea, is dat die niet gericht is op Juda, ook niet op heel Israël, zo zonder meer, maar alleen op wat genoemd wordt Israël in de oudheid en wat ook aangeduid wordt als Efraïm. Dat kennen wij uit de historie als het tienstammenrijk, de volstrekt onnauwkeurige aanduiding, maar doe maar. Als je dat denken weet, kun je de term daarna gewoon blijven gebruiken. En wat ik nu zeg, dat is niet zomaar wat ik denk of iets dergelijks. Want ik geef u de verzekering dat die paar zinnen die ik nou net noemde, die staan in ongeveer alle handboeken. Ik weet niet of ze in alle staan, want ik ken ze niet alle. Maar het is wel de algemene regel. U weet wel, vaak inleiding tot de Bijbel. En dan kom je bij het boek Hosea en dan is de vraag door wie geschreven, wanneer geschreven, waarom geschreven, aan wie geschreven. Nou ja, dat soort dingen meer. Nou ja, geschreven door ene Hosea. Het is wel aardig, want het is ook de naam van de allerlaatste koning in Samaria over het tienstammenrijk. Die heette ook Hosea en daar houdt het boek natuurlijk ook verband mee. Afgezien daarvan, het is de Hebreeuwse variant van de naam Jezus. En Jezus was Grieks, hè, dat weet u, hè, dat is de term uit het Nieuwe Testament. Dus er zit nog een hoopvolle gedachte aan vast ook. Maar daar gaat het me verder niet om. Waar het me om gaat is dat wij in het Oude Testament inderdaad twee profetieën hebben, of twee profeten, wiens onderwerp is de toekomst slechts van het tienstammenrijk en verder niks. Dat wil zeggen, dat zijn Hosea en dat zijn Amos. We kennen ook profetieën die specifiek gaan over het Joodse volk. Bijvoorbeeld die van Daniel. U weet wel, die van 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Dat is dus het Joodse volk en Jeruzalem. Maar Amos en Hosea gaan niet over het tweestammenrijk, maar gaan over het tienstammenrijk met Samaria in het bijzonder als hoofdstad. En het rijk wordt aangeduid onder de naam Israël, omdat dat de naam is die het nou eenmaal meegekregen heeft via de dominante stam van Efraïm. Want op hen zal de naam Israël van toepassing zijn, zei Jacob in Genesis 48, dat in hen, in Efraïm en Manasse, mijn naam, de naam van Israël dus, genoemd zal worden. En zo vinden we dat dan ook uitgebreid in de Bijbelse geschiedenis terug. En er zijn nog wat andere namen die gebruikt worden. De reden daarvoor is eigenlijk dat er andere namen gebruikt worden, dat de naam Israël niet maar de naam is van zomaar één volk op basis van een stamvader, want de stamvader heette Jacob. En pas onder bepaalde omstandigheden kreeg hij de naam Israël. En die naam Israël is verbonden aan de beloften die God gedaan heeft, oorspronkelijk zal ik dan maar zeggen aan Abraham, bevestigd aan zijn zoon Isaac, alles enige malen, hè, enige malen, beloofd aan Abraham, enige malen beloofd aan Isaac, daarna enige malen beloofd aan Jacob. Bij sommige van die gelegenheden wordt uitdrukkelijk door de Heer zijn naam genoemd als Israël. Een naam die dus hoort bij de verkiezing van Israël als volk. Het volk heet dan ook later de kinderen Israëls. Zo kom je ze tegen na het boek Genesis dus, in Exodus en bij de uittocht van Egypte. En uiteindelijk wordt het dan een heel volk. Maar hier in Hosea vinden wij, nou ja, het is altijd een vervelend verhaal natuurlijk, maar vinden wij opgesomd de grieven die de Heer heeft tegen dit volk dat de naam draagt die de Heer zelf ooit aan Jacob gaf. Dat wil zeggen de naam Israël. En eventueel genoemd naar Efraïm, en dat is de naam die hier gebruikt wordt in 12 vers 1. Je vindt een opsomming in heel dit Bijbelboek steeds opnieuw van alle misstanden die er zo al onder Israël waren. En dat is natuurlijk stom vervelend om het allemaal te moeten lezen. Maar ik wijs er maar op dat al die misstanden onder Israël dezelfde zijn als die wij in onze samenleving ook kennen, zonder daar dan verder op in te gaan. Want dat is een onderwerp apart, denk ik. En verder, het noemen van die dingen is de aanleiding, eigenlijk de motivatie voor de Heer om een oordeel over dat volk te brengen. Dat is dus ook gebeurd. Pak een beet 2700 jaar geleden. Dus ja, dat is een historisch feit, uiteraard. Want dat rijk waarover gesproken wordt hier in Hosea is uiteindelijk ten onder gegaan en het laatste restant ervan is weggevoerd in Assyrische ballingschap bij de val van Samaria, inderdaad onder de laatste koning die inderdaad Hosea heette. Maar in deze dagen van de profeet Hosea is het zover nog niet, dat wil zeggen nog net niet, maar die ondergang wordt wel aangekondigd, uitgebreid. Al moet gezegd worden dat zoals dat gebruikelijk is ook in profetieën gericht aan Juda en daarmee ook aan heel Israël, er wordt toch altijd melding van gemaakt dat op een of andere wijze God zijn beloften aan Israël zal vervullen en dat op een of andere wijze een gelovig overblijfsel zal behouden worden en uiteindelijk zelfs zou terugverzameld worden en uiteindelijk ook zou gebracht worden in één koninkrijk onder de naam Israël en onder het gezag van de koning Israël. Israëls, die koning uit Psalm 89 van God gegeven. Dat wil zeggen de Heer Jezus Christus uiteraard. Dat laatste, dat er een herstel zou zijn in de toekomst, dat is het thema eigenlijk van de laatste paar versen van Hosea 11, waar gesproken wordt over die terugkeer uit de ballingschappen. Maar daarna begint gewoon een hoofdstuk 12 verhaal weer opnieuw met melding te maken van hoe de situatie ervoor staat. En de aardigheid van dit stukje wat ik met u las is dat het daarin feitelijk gaat over de naam Israël en het gebruik ervan. Waar het over gaat namelijk is dat dit volk onder de naam Israël en als erfgenaam van de stamvader Israël zijn oorsprong heeft in die naam die gegeven werd in der tijd aan Jacob. En dat is ook wat uitgebreid vermeld wordt, maar daar kom ik zo op, hè. Maar nou begin ik te lezen en dan staat er, die van Efraïm, dat had ook gewoon Israël kunnen zijn overigens. Dus een alternatief. Maar de naam Israël wordt niet voor niks hier weggelaten. Want lees maar mee. Die van Efraïm hebben mij omringd, omsingeld, met leugen. En het huis Israëls, daar wordt de naam Israël dus alsnog genoemd, voor precies hetzelfde, heeft mij omsingeld, en dat is weggelaten, met bedrog. Maar zo lees je hem dus, hè? Het is synoniem parallelisme. Die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen. Het huis Israëls heeft mij omsingeld met bedrog. En u weet waarschijnlijk dat het de bedoeling was, het was het ideaal, dat de Heer in het midden van Israël zou wonen. En dat Israël dus de Heer zou omringen. Omsingelen doet meteen weer aan een krijgstocht denken. En misschien is dat hier ook de bedoeling ervan, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de Heer zou in het midden van Israël wonen. En denkt u maar aan bijvoorbeeld al de situatie in de woestijn, waar de Heer geacht werd te wonen in de tabernakel en waarbij het kampement van Israël was opgeslagen rondom die tabernakel. Alles volgens voorschrift. Maar de Heer in het midden. Het is een opvatting, het is een schema dat later in het beloofde land zou worden toegepast. De Heer in het midden en daaromheen de Levieten. En we vinden dat trouwens ook vermeld voor de toekomst in het duizendjarige Rijk, zeg ik dan maar even. Maar in plaats van dat men de Heer omringde in waarheid, omringde men hem met leugen. Kijk, het idee was, de Heer is de waarheid zelf, de waarachtige. Hij woont in het midden van Israël, tussen de cherubim, op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Maar in die Ark des Verbonds werd bewaard de twee stenen tafelen als uitbeelding van heel de Mosaïsche wet. En daarmee van het woord van God zoals het aan Israël geopenbaard was. Kortom, Israël was immers dat volk, dat heilige volk, dat koninklijke priesterdom, opdat het dat woord van God zou ontvangen, bewaren, beheren, onderwijzen, prediken. En natuurlijk in de eerste plaats geloven. In ieder geval, dat is de interpretatie die zwart op wit in het Nieuwe Testament daaraan gegeven wordt. Het uitverkoren volk, het koninklijk priesterdom, aan wie de woorden God zijn toebetrouwd, Romeinen 3. En men zou die inderdaad verkondigen. En dat is nu weer 1 Petrus 2, waar we dat soort uitspraken vinden. En bovendien, iedereen weet, dat is algemeen, dat wij die Bijbel, dat woord van God, te danken hebben aan Israël. Nou ja, meestal zegt men aan het Joodse volk, dat is een beetje kortzichtig, denk ik. Maar in ieder geval, het is langs die route tot ons gekomen en dat was ook daadwerkelijk de bedoeling. Maar in plaats van dat Israël de waarheid betrachtte en daarmee de naam Israël eer aandeed, had men die waarheid vervangen voor de leugen. En ik zei de leugen, omdat ik die term even leen uit Romeinen hoofdstuk 1, waar staat dat de mens de waarheid vervangen heeft door de leugen, namelijk waarbij men het schepsel gediend heeft, geëerd heeft boven de schepper. Waarbij men dus de onzienlijke schepper weggeredeneerd heeft, opzij geschoven heeft en vervangen heeft in de praktijk door zinnelijke dingen. Dat is inclusief de afgoden, want naar Bijbelse maatstaven afgoden heeft de mens zelf gemaakt. Ik vroeg het nog op Paulus en die zei, er zijn geen afgoden. Nou ja, er zijn demonen, maar er zijn geen afgoden. Er zijn geen andere goden, er is er maar één. En voor zover het toch goden zijn of afgoden zijn, heeft de mens zelf gemaakt. En in de oud-testamentische profetie vind je een paar komische uiteenzettingen over hoe dat gaat, weet u wel. Men neemt een boom, men zaagt hem in twee stukken. Van één stuk maakt men een afgodsbeeld. Dat overtrekt men eventueel met goud of zilver en legt men dan bovendien aan de ketting, anders wordt de god gejat. Of men slaat er een spijker in, anders dan valt hij van zijn voetstuk. Dat staat allemaal in de Bijbel. En het andere deel van diezelfde boom, dus hetzelfde hout, zal ik maar zeggen, dat is brandhout, staat er. En men zit er lekker warm bij. Kortom, het is het werk van de eigen handen, enzovoort. Hè. Zo wordt dat enige malen op komische wijze beschreven. Maar ja, dat is natuurlijk bedrog. Waarbij men inderdaad de waarheid, dan wel de waarachtige, God zelf namelijk, vervangen heeft door de leugen. En het gebeurt tot in onze dagen uiteraard, want ook onze samenleving wordt in de praktijk beheerst door de leugen. En wordt het schepsel gediend boven de schepper. Het is nog steeds zo, hoor. Maar let op wat er staat. Die van Efraïm, kortom Israël, hebben mij omsingeld met leugen, dan wel met bedrog. En dan staat er, maar Juda heerste nog met God. Dat is de één na laatste keer dat Juda genoemd wordt. Hij wordt ook nog genoemd in vers 3. En dat is dan helemaal de laatste keer. Hier in Hosea. En kijkt u dezelfde handboeken maar na. Daar staat in dat weliswaar Juda genoemd wordt in Hosea. Maar het is slechts terloops. En dat is ook zo. Dat wil zeggen in het voorbijgaan, op de achtergrond. Want daar gaat het niet echt over, het boek gaat over Israël, namelijk Efraïm, of andersom. En terwijl Efraïm dan wel Israël de Heer omsingelt met leugen en bedrog, staat er, maar Juda heerste nog met God en was met de heiligen getrouw. Dat is een eigenaardige formulering. Er is wel wat te doen geweest in de loop der tijd over of die vertaling misschien anders zou moeten zijn. Of men het anders zou moeten lezen. Ik heb er niks anders van kunnen maken. Ik zie er ook geen reden toe. Het punt is namelijk dat wij hier van doen hebben met een woordspeling die ons niet zou moeten ontgaan. En dat is lastig vertalen. En de woordspeling is deze. Dat de naam Israël wordt vertaald als heerser met God. Of als vorstelijk met God. Ik kom daar zo nog wel op. Want Israël wordt herleid van het woord Sar. Israël, Sar. En Sar wordt vertaald met vorst. Iemand die heerst, iemand die domineert. Die dat trouwens ook op negatieve wijze kan doen. Dan noemen we hem in Nederlands ook zo. Sar. Maar dat gebruiken we dan alleen negatief. En positief noemen we het een tsaar. Of een sir of een sire. In wat vertalen dan ook maar. Het is algemeen bekend. De aanduiding van iemand die macht heeft. Een vorst. Zo wordt het in de Bijbel in ieder geval opgevat. En vandaar dat men de naam Israël vertaalt met hij zal heersen. Isra. Hij zal heersen. Of gewoon hij heerst met El. Met Elohim. Met God. Eerst met God. Dat is ook redelijk voor de hand liggend, omdat Israël nou eenmaal was sinds Exodus 19 het uitverkoren volk, de Heer ten eigendom uit al de volken, namelijk een priesterlijk koninkrijk. Of een koninklijk priesterdom, of gewoon een volk van koningen en priesters. Priesterlijk koninkrijk is Exodus 19, koninklijk priesterdom is 1 Petrus 2 en koningen en priesters is de term uit Openbaring 1. Staat allemaal in de Bijbel. Een volk van koningen en priesters. Dat wil zeggen van koningen en dus gaat het inderdaad om heerschappij. Je kan het ook trouwens weer navragen bij Daniel, tot wie gezegd werd: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Met andere woorden, uiteindelijk zal alsnog eerst Juda, maar daarmee heel Israël, het koninklijke volk zijn onder en daarmee ook over de volkeren der aarde. Of nog anders gezegd, het laatste wereldrijk, dat van de Messias, zou een Israëlitisch wereldrijk zijn. Heersen met God. En u zou het moeten kunnen begrijpen, omdat u en ik, wij namelijk als gelovigen, sowieso deel hebben gekregen aan Christus en gemaakt zijn tot koningen en priesters, Openbaring 1, en geroepen zijn tot zoonstelling en tot heerlijkheid en om de wereld te oordelen en om de engelen te oordelen, is dat allemaal het Nieuwe Testament. Maar het is in principe wat oorspronkelijk aan Israël beloofd was, En dat is ook de reden waarom inderdaad in Romeinen 9 die kwestie aan de orde was gesteld. Het was voor Israël, maar wie is Israël? Of wat is Israël? En daar gaat het hier ook over, want eigenlijk wat hier staat is dat terwijl Efraïm ontrouw is aan de Heer, dat is toch de essentie van leugen en bedrog, dat terwijl dat zo is, Juda nog verkeert in de positie van Israël. En dus redelijk met recht die naam draagt. Daarom staat er, Juda heerste nog met God. En als u vraagt, maar wat betekent het in de praktijk? Dan staat het erachter, en was met de heiligen getrouw. Want het punt is dat Israël per definitie, van oorsprong namelijk, een heilig volk is. Zijn het dan zulke nette mensen? Ik vertel altijd hetzelfde verhaal, omdat ik het geen beter weet. Maar het is afkomstig van broeder Klaas Roosendaal. Die zei, heilig ben je niet omdat je netjes leeft of op een of andere wijze aan eisen beantwoordt, maar gewoon op grond van geboorte, op grond van wie je bent. Want iets is heilig of iemand is heilig als hij gewijd is aan de dienst van God. En that's it. Waarna Klaas Roosendaal dan beschreef de heilige voorwerpen uit het Oude Testament, uit de dagen van de tabernakel en de tempel. Dus ik heb het dan over de heilige kachelpoken en de heilige krawelen heet het. Kachelpoken, waarmee ze het vuur moesten opporren enzovoort. Is dat een heilig voorwerp? Het is gewoon aangewezen, dus bestemd voor de dienst aan de Heer. Daarmee is het heilig. En dat is het. En voor zover wij heiligen zijn, is dat omdat we kinderen God zijn, omdat wij wedergeboren zijn. En u weet hoe het gegaan is. Wij vinden bepaalde mensen, ook bepaalde christenen, vinden we niet heilig. Naar onze maatstaven, dus hebben we een paar aangewezen die dat wel zijn, zodat daarmee meteen de anderen zijn gedisqualificeerd. Dat is een hele oude truc. Zo heeft men het ook gedaan met het priesterschap trouwens. Wij vinden niet dat alle mensen priesters zijn of zouden moeten of zouden kunnen zijn. Dus hebben we een paar aangesteld en tot priester gewijd, waarmee dus alle anderen gedisqualificeerd zijn. Zo werken die dingen. Maar de Bijbel kent het zogeheten universele priesterschap aller gelovigen uit onze dagen. Het is met opzet dat ik die term gebruik, want het is een algemeen bekende leer, hoor. Dat heb ik allemaal niet uitgevonden. Dat is gewoon klassiek orthodox, hè. Het universele priesterschap van alle gelovigen. Wij zijn priesters, we zijn gewijd aan de dienst en dus zijn wij heilig. De vraag is of we ook heilig wandelen vervolgens, maar dat is een ander ding. Maar het punt is, wij zijn het eerst. En zo is het met Israël. Dat staat er ook, ik neem de tijd niet, maar het staat gewoon in Exodus 19. Een heilig volk, een volk voor mijn naam. Een heilig volk, een verkregen volk, of wat er maar staat allemaal. Geheiligd, namelijk gewijd aan de dienst van God. Dat is de enige echte betekenis van de term. Heel de Bijbel door. En van Juda staat, die was nog met de heiligen getrouw. Juda als natie, als volk, bleef nog redelijk trouw aan haar roeping. Dat wil zeggen, als volk van God. En daarom staat er, Juda heerste nog met God. Maar het is eigenlijk hetzelfde dus weer als, en was met de heiligen getrouw. Want het drukt uit dat Juda nog zich bevond in de positie van een heilig volk, een verkregen volk. En daarmee rechten kon laten gelden op de naam Israël. Om praktische redenen dus. En dat is ook wat er gebeurd is, want het is natuurlijk toch profetisch. Het is ook wat er gebeurd is. Want wat er gebeurd is, is dat dat tienstammenrijk onder de naam Israël of Efraïm inderdaad van de kaart geveegd is. Door God zelf namelijk. En daarna is de vraag, maar hoe zit het nou met Israël? Wat is nou Israël? En aan welk volk is nu het woord van God toebetrouwd? En wie moet nou de Heer dienen als priesterlijk volk enzovoorts? En het antwoord is, ja, de tien stammen niet, die zijn weg. Dus het is Juda. En hoewel Efraïm als stamoudste de eerst rechthebbende is, en de eerst verantwoordelijke is trouwens ook, voor de naam Israël, omdat het de stam het eerst geboorterecht is, bleef er toch niks anders over, want Efraïm was verdwenen en Manasse en de hele 10 stammen waren verdwenen. En wat er dan overbleef, was alleen van Israël nog Juda. Dat zegt de Bijbel ook. Er was niemand over dan de stam van Juda alleen. Dat staat in de Bijbel, hè? Staat in de geschiedenis. Sommigen proberen dat te ontkennen, maar het staat er echt na de val van Samaria. Alleen Juda nog. En sindsdien rust de naam Israël dus op het Joodse volk. Want dat is wat het Joodse volk is, hè? Dat is Juda. Anders gezegd, dat is dat tweestammenrijk. En vanaf de ondergang van Samaria vertegenwoordigt dus Juda, het tweestammenrijk, Israël. Alleen u weet dat het daar ook fout mee ging. Dat staat hier later ook in een zinde tussendoor in vers 3. Ook heeft de Heere een twist met Juda. Dat wil zeggen, dat is uiteindelijk ook verkeerd afgelopen. Maar dat even op een zijlijn, want dat was het onderwerp niet. Maar het punt is dat Israël verdeeld was in twee volkeren. En het belangrijkste dat de naam Israël droeg, dat liet het afweten. Was ontrouw aan de Heer en verdween ook als eerste van die twee rijken in de ballingschap. En het enige wat overbleef was Juda. En die erfde dus de titel. Je kunt dat terugvinden in, althans woorden van die strekking, in Ezechiël 11... Ezechiël hoofdstuk 11, waar Ezechiël het woord des Heren doorgeeft, feitelijk met betrekking tot Israël, dat was het in stamrijk, want ze zijn er niet, dat wil zeggen ze zijn er wel, maar niet in Canaan, die zijn in de ballingschap, bij de rivier de Kebar, onder andere, en daar is Ezechiël onder die ballingen van de 10 stammen. Hij moet zeggen van de Heer, dat is vers 14... Toen geschiedde het woord des Heren tot mij zeggende: mensenkind, het zijn uw broederen, en nog een keer, uw broederen, de mannen uw maatschap, dat is dus 3 keer... kortom, het ganse huis Israëls, ja, dat ganse, tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben: maar uw broederen, uw maatschap, het ganse huis Israëls, is de term ter aanduiding van het 10-stammenrijk, maar dat was er in de dagen van Ezechiël al niet meer, maar dan dus van de 10 stammen in hun ballingschap. En tot hen wordt gezegd aan de rivier de Gebar, dat is waar Ezechiël is, ik zeg het nog maar een keer met nadruk, want dit is niet algemeen bekend. Maar hij zegt, het is het ganse huis Israëls, tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben. Maar dat is niet het ganse huis Israëls. De inwoners van Jeruzalem is Juda. Dat is het tweestammenrijk. Tot welke de inwoners van Jeruzalem gezegd hebben: maak u ver af van de Heren. Kortom, Juda zegt tot Efraïm, de 2 stammen zeggen tot de 10 stammen... ga jullie maar weg, maak u maar ver af van de Heren. Daar hebben wij belang bij, want het resultaat zal zijn: ditzelfde land is ons tot een erfbezitting gegeven. Wat er gebeurt namelijk, is dat die 10 stammen in ballingschap verdwenen, en Juda lacht in zijn vuistje en zegt: dat komt ons goed uit, want dan hebben wij de hele erfenis, het hele land. Begrijp je wat ik nu zeg? Israël verdwijnt, maar dat betekent vanzelfsprekend dat alle bezittingen van Israël, dat is inclusief beloften en alles, dat die dan dus berusten bij Juda op een of andere wijze. Neem niet weg dat we profetieën hebben, en dat volgt hier ook meteen in de volgende verse, profetieën die alsnog spreken over die 10 stammen. Maar niettemin, het idee is inderdaad dat Juda komt te verkeren in die positie daar en dus feitelijk het hele land erft. Later wonen ze er ook, en in het Nieuwe Testament, Nieuw Testamentische tijd, vinden we dus de Joden verspreid niet alleen in Judea, dat was het gebied min of meer van het tweestammenrijk, maar ook in Galilea, en dat was het gebied van het oorspronkelijke 10-stammenrijk. Het land van Galilea, het land van de stammen van Zebulon, Naftali, staat in de Bijbel letterlijk zo. Dus ik citeer het maar even. Maar zo is dat gegaan. En het is zo sterk zo gegaan, dat tot vandaag men die 10 stammen niet meer kent. En dus spreekt over het Joodse volk, over de hele geschiedenis. Men struikelt erover dat ik zeg, nou nee, de naam berust eigenlijk bij de 10 stammen van huis uit. En oorspronkelijk. En dat is niet het Joodse volk, dat is wat anders. Maar het is zo duidelijk dat Juda die positie heeft overgenomen. En zo vind je het ook in het Nieuwe Testament. Want de naam Jood of Israëliet, de termen worden door elkaar gebruikt. En dat maakt het heel lastig om het daarna nog over te spreken. Mede omdat natuurlijk de naam Israël dan ook nog eens een keer gegeven werd aan de kerk. Dus je krijgt een totale spraakverwarring. Daarom moeten we het er wel eens over hebben natuurlijk, hè. Maar dan, ik heb hem nog liggen, Ezechiël 11, want ik zal hem even verder lezen vanwege het verband. In vers 15 staat dus dat het de Joden feitelijk zijn die zeggen, dat is mooi dat die 10 stammen weg zijn, dan nemen wij het hele land in bezit. Maar de Heer zegt, vers 16, daarom zeg ik, zo zegt de Heere Heere, hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb, want het was al gebeurd, en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal ik hun een weinig tot een heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. En dat is niet de enige profetie die zegt dat de Heer van doen zou hebben met de 10 stammen in de verstrooiing. Want uiteindelijk ziet het vooruit op onze tegenwoordige tijd uiteraard. Maar daar wil ik het verder niet met u over hebben nu. Het gaat maar om het beginsel dat de betekenis en de toepassing van de naam Israël relatief is. Dat wil zeggen, het hangt er maar vanaf in welke context de uitdrukking gebruikt wordt. En ik wil even blijven graag bij Hosea hoofdstuk 12 om te zien wat er daarover staat. Maar vers 1 spreekt dus over deze dingen. De 10 verdwijnen van het Canaanitisch toneel, om zo te zeggen, uit Canaan. En wat overblijft is Juda, heerste nog met God. Dat wil zeggen, bevond zich in de positie van Israël, dus feitelijk. En is daarmee heilig, blijft als heilig volk getrouw. Getrouw aan de Heer, getrouw aan de waarheid. Dat zijn betrekkelijke begrippen in het Oude Testament. Maar niettemin was het zo, anders had de Heer ook wel meteen een oordeel gebracht over Juda. Maar dat kwam later pas. En dan staat er vers 2, Efraïm wijdt zich met wind. Dat wil zeggen, voedt zich met wind. En in het Nederlands heet het gewoon, Israël leeft van de wind. Maar het Nederlands luidt, men kan van de wind niet leven. Maar ja, dat is wel wat men doet in de praktijk. En nog een keer hetzelfde, en jaagt de oostenwind na. In plaats van men jaagt op voedsel, jaagt men de wind na. Het punt is, dat wind, dat is gewoon ruach. En dat vertaal je normaal met geest. Dat wil zeggen, in de brede betekenis van de term, onzienlijke dingen. Het is hetzelfde begrip wind als in het begin van het boek Prediker. Waar staat, is allemaal ijdelheid en najagen van wind. Dat is de NBG-vertaling, geloof ik, als ik me goed herinner. En de Statenvertaling zegt, kwelling, najagen, kwelling. Des geestes, ruach. Kijk, ruach is geest, maar geest is daarmee ook iets als fantasie. Oké, creativiteit, dan laten we het positief zeggen. Maar dat is wat een mens najaagt. Namelijk, hij denkt zichzelf van alles uit. Het eigenaardige is, het bestaat vandaag nog steeds. Het is wijdverbreid en het wordt hoog in ere gehouden. Mensen maken hun eigen ideale wereldbeeld. Ze verzinnen iets, zo van het zou eigenlijk zo moeten zijn. En daarna zeggen ze, zo is het. En dat gaan ze dan prediken. Zo van, wat zou het toch leuk zijn als alle mensen gelijk zijn. Ik heb de gedachte nooit kunnen volgen trouwens. Want ik snap niet wat voor lol daar nou aan is. Iedereen hetzelfde, maar alle mensen zouden gelijk moeten zijn. En toen hebben ze zelfs een stuk opgeschreven en allemaal handtekeningen eronder gezet. Dat gaat over de gelijkheid van de mens en de gelijke rechten van de mens. Waarbij niemand hoger is dan de ander, niemand meerder is dan de ander. Wat een beetje vreemd is, want waarom hebben we dan de Olympische Spelen, broeder? Zo hebben we het verhaal toch weer rond vandaag. Ze zijn namelijk niet gelijk, maar iemand heeft dat uitgedacht en dat opgeschreven. Het handvest van de rechten van de mens. Maar het is een waanidee. Men denkt zoiets uit. Een heilstaat. Maar het bestaat helemaal niet. Het is ook volstrekt onmogelijk trouwens. Maar het bestaat in de gedachten van die mensen zelf. En dat is wat men doet. Zie? En zo vindt men ook goden uit. Men wil niet een schepper die hemel en aarde gemaakt heeft, maar vanwaar dan al die natuurkrachten? Nou, die even natuurkrachten heeft men geïnventariseerd en ze als goden beschouwd. Dus heb je god van de wind en een god van de regen. Pluvius, dat weet je, Pluvius. De god van de regen. Wat hebben we nog meer? God van de vruchtbaarheid. Dat is meestal trouwens een dame. Om voor de hand liggende reden, dus krijg je Isis of Ceres of hoe ze maar genoemd mag worden. Moeder Aarde, weet u wel, en dat soort dingen meer. En hoe komt het dat de zon opgaat? Dat is ook weer een god, dat is Aura of Aurora. Noem nog eens wat, jongens en meisjes.
De zon.
Ja, de zonnegod is natuurlijk heel voor de hand liggen. Dat ding dat daar aan de hemel staat, enzovoort. En warmte en licht geeft, enzovoort. Dus de zonnegod ligt al gauw voor de hand. En dat is dan gewoonlijk ook meteen de oppergod, zoals Baal en Ra, Amon, of via de Ketterse route Atom. Die hebben we ook nog gehad in Egypte. Maar goed, men bedenkt ze zelf. En vandaag leren we dat ook, hè. Als ze ons onderwijzen in de oude mythologie, dan zegt men, ja, die goden zijn eigenlijk de natuurkrachten, want zo stelde men zich dat voor. En als je ander weer wilde, moest je de juiste goden weten gunstig te stemmen, of wat het maar was. De Bijbel legt het nog anders uit, maar die heb ik net al genoemd. De Bijbel zegt, nou ja, al die goden, men heeft ze zelf gemaakt. En niet alleen als boetseerwerk of iets dergelijks, of figuurzaagwerk, maar ook gewoon in de eigen gedachten. En dat is zeer hardnekkig. Ja, zo heeft men ook de hemel zelf gemaakt. Volgens Mulisch heeft men de hemel ontdekt, maar laat me zitten. Ik vind Harry Mulisch dan een goed voorbeeld ervan hoe een mens zo zijn eigen wereldbeeld creëert en zijn eigen goden maakt en er daarna boven gaat staan en zichzelf tot God verheft. Ik vind het een toppunt van arrogantie. Maar dat is wat de Heer nou juist zegt tegen dit volk. Jullie bedenken het allemaal zelf, maar dat is niet de realiteit. Dat is niet hoe je ervoor staat. Het is zich wijden met wind, het najagen van de oostenwind. De ganse dag vermenigvuldigt hij dus leugen en daarmee verwoesting. Want die leugen blijft niet zonder gevolg. Het is verwoestend voor de mens zelf te moeten leven in een wereld die anders is dan hij denkt dat hij is. Of dan hij geloven wil dan hij is. Dat is een groot probleem wat mensen hebben. Ze zeggen, alle mensen zijn gelijk, maar waarom merken we daar niks van? En dan vinden we dat we moeten regelen dat ze toch allemaal gelijk worden. Nivellering is een feest. Om maar eens wat geks te zeggen. Maar dat bewerkstelligen verwoesting, uiteindelijk doordat de Heer zelf er verwoesting over zou brengen, uiteraard. Hè. We kennen dat in ieder geval van de profetie over de 70 weken met betrekking tot Juda. Er zou verwoesting zijn tot het einde toe. En als je vraagt, hoe zit het dan met die leugen en de verwoesting en het najagen van wind, van hun eigen ideeën, dan staat er nou in elk geval, zij maken verbond met Assur en de olie wordt naar Egypte gevoerd. Want dat is zo ongeveer hoe het ging in de laatste jaren van het tienstammenrijk als zodanig. Namelijk, men stond onder druk of van Egypte of van Assur, het ene in het zuiden en het andere in het noorden. is altijd zo geweest. En als ze bedreigd werden door Egypte, althans bang waren voor Egypte, dan zochten ze steun bij Asser en sloten een verbond met Asser. In Hosea 5 wordt het trouwens ook aangehaald dat dat gebeurd is, dat ze verbond sloten met de koning Jareb of wat er maar wezen mag. Maar in ieder geval een verbond met een buitenlandse mogendheid, met de heidense volkeren. En andersom, toen die Assyriërs dan uiteindelijk toch opdrongen naar Israël, toen zocht hetzelfde Israël alsnog weer steun bij Egypte. En dus sturen ze geschenken naartoe. Leuke olie, zalfolie, waar ze in Egypte lijken mee balsemen. Maar goed, het punt is dat de Heer tot Israël gezegd had: gij zult geen verbond sluiten met welk ander vreemd heidens volk dan ook. De reden daarvoor is, zegt de Heer, je hebt met mij een verbond. Dat betekent dat als je aangevallen wordt, dan grijp ik in. En bovendien zei hij, ik zal ervoor zorgen dat het niet gebeurt. Dat is het fundament daarvan. Je bent mijn volk en ik zorg voor je. Ik zal voor u strijden en gij zult stiller zijn en al dat soort zaken meer. En al die christenen maar hopen dat de Joodse staat vandaag of morgen dan toch een verbond sluit met de Palestijnen of met wie dan ook maar. En het is allemaal zo krom, mensen. Het is goddeloos. Men schuift God aan de kant en zegt, we redden het zelf wel, we zoeken iemand anders. En de Heer zegt dan, niet hier, maar wel in andere profetische uitspraken, zoek je het bij Asser, oké, ga er maar naartoe. Wegwezen hier. En hetzelfde gold voor Egypte trouwens. Voordat ze hier ook beide genoemd worden. Grijpt ook min of meer terug op hoofdstuk 11, vers 11. Waarvan de terugverzameling van Israël sprake is. Want het is bijbels gegeven dat het einde van het tienstammenrijk inhield dat wat erover was verdween naar Asser. En het einde van het tweestammenrijk hield in dat wat erover was verdween naar Egypte. Zo rond het jaar 70 van onze jaartelling. En in Deuteronomium was dat allemaal al aangekondigd. Met andere woorden, volstrekt bijbels systeem, om zo te zeggen. En je zou het moeten herkennen. Maar Israël maakte verbonden niet met de Heer, maar met Asser en met Egypte, achtereenvolgens. En dan staat er, in een tussenzin, en de Heer heeft een twist met Juda. Dat viel nog te regelen, maar dat gebeurde veel later. Pas rond 600 voor Christus zal ik maar zeggen, dus meer dan een eeuw later, ging ook het tweestammenrijk ten onder, waarvan dan weer gezegd moet worden dat het rijk ten onder ging, maar het volk bleef gewoon de naam Juda houden. Beslot, het heette niet officieel Israël, het bleef gewoon de naam Juda houden en is onder diezelfde naam ook weer gekomen tot een herstel van een Joodse staat, 70 jaar later officieel, bij de zogeheten terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En zo vinden we ze dan ook bij de opening van het Nieuwe Testament, om zo te zeggen. En tot vandaag. Dat wil zeggen, dat is nooit zoek geweest, maar het is tijdelijk uit het land verwijderd geworden. Gedurende de Babylonische ballingschap. En woorden van die strekking lees je ook in hoofdstuk 1, op een zijlijn. Maar goed, ook heeft de Heer een twist met Juda. Maar dan, en hij zal bezoeking doen over Jacob. En Jacob, dat is dus in de praktijk heel Israël. Dat wil zeggen, alle stammen van Israël. Want Jacob is gewoon de natuurlijke stamvader van al die 12, dan wel 13 stammen van Israël. En de Heer zou hen bezoeken, de Heer zou hen oordelen. Niet alleen het 10-stammenrijk, maar ook het 2-stammenrijk. En dat is wat hier gezegd wordt. Hij zal bezoeking doen over Jacob. Naar zijn wegen, naar zijn handelingen zal hij hem vergelden. Dat is een vast bijbels gegeven dat de inhoud van het oordeel dat de Heer brengt gebaseerd is op de werken van de veroordeelde. Nou, het was bijna een wetsartikel zoals ik het nu formuleerde. Er staat gewoon, de Heer, welke in ieder vergelden zal naar zijn werken. Dat is Romeinen hoofdstuk 2. Of nemen we helemaal Openbaring 20 in verband met de jongste dag, dat mag ook. De boeken werden geopend en de mensen werden geoordeeld, de doden klein en groot, naar hun werken, naar hetgeen in de boeken geschreven stond. En als je hem opzoekt in Romeinen 2, dan staat er in mijn Bijbel 2 regels tekstverwijzingen bij. Want zoveel tekst heeft men erbij aangehaald waar hetzelfde staat. Namelijk, God oordeelt naar werken. Nee, hij veroordeelt op grond van ongeloof. Maar de strafmaat, de inhoud van het oordeel, zeg ik, wordt wel degelijk bepaald door werken. Nee, u wordt geacht er blij mee te zijn, omdat aan de andere kant het dus ook zo is dat wij behouden worden door geloof. Maar wat wij daarvoor ontvangen is wel degelijk afhankelijk van werken. Dat wil zeggen, wij zullen loon naar arbeid ontvangen. U weet wel, niets is hier blijven, alles is gewoon ook alleen maar vergaan, maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Ons leven heeft consequenties. God zij dank, zeg ik dan altijd. Je moet er toch niet aan denken dat je een keer wedergeboren zijnde, dat het dan er allemaal niks meer toe doet. En dat je de rest van je leven gewoon moet gaan zitten wachten op de wederkomst van Christus, of waarop dan ook maar, omdat het verder niet uitmaakt. Ik ken er, ook bij name, die dat leren. Ook vandaag. Zo van, doet er niet toe, want het is allemaal toch die oude mensen, die is dood en het telt niet, dus dat maakt voor God allemaal niks uit. En wat je met je leven doet, maakt niks uit, gaat toch weg, enzovoort. Ik moet er niet aan denken, mensen. Dat is een variatie op de leer van alverzoening. Een bepaalde aspect daarvan. Valt in die categorie, maar laten we het er verder niet over hebben. Hij zal oordelen naar hun werk, hij zal vergelden. Wie? De Heer heeft een twist met Juda en dus met Efraïm in 1 en 2. En dan hij zal bezoeking doen, vers 3, over Jacob naar zijn wegen. En dan staat er, in moeders buik hield hij, en dan ben je ineens niet bij het volk als zodanig, maar bij de stamvader van Israël. En dan zult u zeggen, ja, dat is dan toch heel iemand anders. Dan moet ik u opwijzen dat naar Bijbelse maatstaven dat niet zo is. Dat is de waarheid nou eenmaal. Er is namelijk op een of andere wijze dan toch een verband tussen de stamvader en zijn afstammelingen. En in de Bijbel krijgen we dat regelmatig genoemd ook. En dat is weer zo omdat de afstammelingen geacht worden de stamvader te vertegenwoordigen. En bovendien worden ze geacht in hoge mate dezelfde genen te hebben en dus hetzelfde te zijn. En daar hebben wij in Nederland aan te danken dat wij tot voor kort de achternaam kregen van onze vaders. En dus de familienaam vasthielden, want dat was dan toch hetzelfde. Ben jij Klein Haneveld? Ja, Klein Haneveld, ja. Ben ik. Dat was mijn vader trouwens ook al, mijn grootvader ook, en zo verder terug. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Je hebt nog een keer trouwens dat een koning, ik meen een koning in Juda, dat die door de Heer terecht gewezen wordt en dat van hem gezegd wordt, ja, dat komt natuurlijk door je moeder, maar die was uit Tienstammenrijk. En die stamde er bovendien weer uit Tyrus. Langs de kant van de moeder dus. Met andere woorden, dat iemand zich niet weet te gedragen, schrijft de Heer dan toe toch voor een belangrijk deel aan de afstamming. Niettemin, en neemt het de persoon in kwestie hoogst kwalijk. Zijn alle mensen dus gelijk? Nou ja, dan moet je wel heel wat generaties rekenen tot Adam en zeggen, we hebben allemaal dezelfde stamvader. Maar de lui die beweren dat alle mensen gelijk zijn, die geloven niet dat we allemaal van Adam afstammen. Dus toch maar weer, de vraag gaat ook alweer niet op. Maar het punt is dat wij in Jacob, het staat boven het hoofdstuk. Dus ik zeg niks bijzonders, dat we in Jacob inderdaad een voorbeeld vinden voor zijn volk. Alleen als je ethisch denkt, lees je die titel boven het hoofdstuk als dat Israël dus een voorbeeld zou moeten nemen aan het goede gedrag van Jacob. Maar dat is niet wat de bedoeling is. De bedoeling is dat Jacob zelf in zijn leven en in bepaalde omstandigheden een profetisch voorbeeld is van hoe het later met zijn afstammelingen, met zijn volk Israël zou gaan. En dat is veel te weinig bekend, maar het is nu eenmaal zo dat Abraham, Isaac, Jacob vooral, een profetische functie vervullen in de Bijbel. En dus ook ons het een en ander leren. En van de stamvader van dit volk staat, in moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen. Hetgeen een heleboel betekent. In de eerste plaats, het betekent dat hij kracht had en krachtig was. en meester was over zijn broer, dat blijkt uit de volgende zin ook, en in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. En wij weten, hier staat in zijn moeders buik, hield hij zijn broeder bij de verzenen. Ik geloof trouwens dat het pas staat van bij zijn geboorte. En dat komt omdat je dat niet eerder zien kon. Maar niettemin, voordat ze geboren waren, en dat is dus ook weer Romeinen 9, want daar wordt het aangehaald in verband met de vraag, wie is eigenlijk Israël of wat is Israël? Voordat zij geboren werden, werd over hen geprofeteerd, de meerdere zal de mindere dienen. Dat wil zeggen, de oudste zal ondergeschikt zijn aan de jongste. Het was wel een tweeling, dus ze waren op het nippertje gelijk, zal ik maar zeggen. Maar Esau werd eerst geboren, maar van tevoren was al gezegd, nee, hij is ondergeschikt aan Jacob. En hier wordt het zo geformuleerd, Jacob had helemaal, hij is een heel voor die tijd. Ik denk dat dat ook zo was dan. Hield zijn broeder bij de verzenen. Daar heeft hij trouwens zijn naam Jacob aan te danken. Zei het dan dat zijn broer Esau de naam anders interpreteerde? Want het begrip Jacob is eigenlijk gewoon het woord voor hiel. Heb ik je dit wel eens verteld? Een Joodse jongen met de naam Jacob, die wordt zolang hij klein is in het Jiddisch genoemd Janko. Want een N, dat heb ik je ook wel eens verteld, heeft zo de neiging zich ergens in een woord in te nestelen. En dan krijg je dus Janko. Maar Janko is ons woord enkel. Dus nog steeds dat draaipunt. Alleen wij noemen dit het draaipunt zo, dat we er doorheen kunnen zakken. Maar enkel of heel. Bij heel is het idee eigenlijk van men draait van links naar rechts. En gedraai wordt uitgelegd als leugen, als onbetrouwbaarheid. En zo legde Esau het uit. Hij zegt, die broer van mij, die heet toch Jacob? Nou, dan kun je wel zien, hij heeft me nou al twee keer bedrogen. Staat er gewoon, hè? Dat is de negatieve kant. Er is ook een positievere kant aan, want die enkel staat eigenlijk, en dat is meer bijbels trouwens, enkel staat eigenlijk voor dat men draait op de hielen. Zo van, bekeer u toch tot de Heere en dan maak je een draai op je hiel. Tenminste, bij een militaire dienst moesten dat zo doen, hè. En dat ik dat niet sta te verzinnen, dat vind je hier in de volgende verse. Want het laatste vers wat wij gelezen hebben luidt inderdaad, gij dan bekeer u tot uw God. Weet je, Jacob, maak die draai. Bekeer u tot de Heere, enzovoort. Maar goed, terug naar vers 4. Jacob hield zijn broeder bij de verzenen. En in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Dan moet toch duidelijk zijn dat hier gezinspeeld wordt op de naam Israël. Want de uitdrukking is inderdaad ontleend aan Genesis 32, waar deze uitdrukking zo gebruikt wordt en gekoppeld wordt inderdaad aan de naam Israël. En daarna staat het er nog een keer. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel en overmocht. Hij weende en smeekte hem. U kent de geschiedenis toch? Jacob? Oké, zoek hem even op. Genesis 32... waar wij terecht zijn in de geschiedenis dat Jacob terugkomt van Paddan Aram en hoe het maar eten mag. En zijn broer weer moet ontmoeten, was de bedoeling. Het is trouwens ook de geschiedenis in hoofdstuk 32 van Genesis, waarbij Jacob zijn hele familie, het huis Israëls, avant la lettre, verdeelt in twee kampen. En de plaats waar het gebeurt heet sindsdien Mahanaim. En de plaats speelt nogal eens vaker een rol in de geschiedenis. En dat is niet voor niks. Want wat er gebeurt is eigenlijk een profetische verwijzing naar de latere verdeling van inderdaad de Israëlieten in die twee kampen. Dat wil zeggen in een tienstam en een tweestam natie enzovoort. Hè? Daar gaat het dus hier al over. Hij moet dan Esau tegemoet treden. Dat is de nacht voordat het gebeurt. Hè? De hele nacht. En daarvan staat in vers 24, doch Jacob bleef alleen over. Hij had zijn hele familie ondergebracht, zeg maar, en verdeeld. Hij bleef alleen over en dan staat er, en een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacob's heup verwrongen werd als hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Dat zegt Jacob tegen die man. En ik weet niet wat ik nou het eerst moet vertellen. Ik heb begrepen dat in de Joodse traditie deze man Esau was. Nou ja, men noemt het de sar van Esau. Het hogere deel van Esau's wezen. Niet Esau de man fysiek die aan kon raken, maar zijn geest als het ware. De geest van de sar van Esau. Waarmee men de werkelijke betekenis heeft weggeredeneerd. Want hij heet hier een man. Hij heet trouwens ook een engel. En hij heet bovendien gewoon God. Het staat gewoon in de Bijbel. Mocht het niet in Genesis staan, dan staat het dan toch in ieder geval in Hosea 12. Want hij heet God de Heere der Heerscharen. Staat erbij. Hij worstelde namelijk met de Heere. En dat gebeurde eigenlijk de hele nacht door. Want als er een einde komt aan deze strijd, dan staat er in vers 31 van Genesis 32... en de zon rees hem op als hij door Pniel gegaan was, want hij noemde de naam van de plaats Pniel, en toen rees de zon op. Dat wil zeggen, die strijd duurde de hele nacht. Heb je zich nooit afgevraagd hoe dat nou kan, dat de Heer vecht met een man en dat de Heer dat niet wint, en dat het dan ook nog een hele nacht duurt? Waarom is dat zo? Er is een eenvoudig antwoord op. Ik zal er nog één doen dan, vooruit. In Exodus is Israël verlost uit Egypte en is in de woestijn. En toen kwam Amalek, staat er dan. En toen kwam Amalek en toen hadden ze een strijd en die duurde de hele dag. En die dag duurde trouwens nogal lang. En dan lees je dat zolang Mozes zijn armen omhoog hield op die berg, eventueel ondersteund door Aaron en Hur, weet u nog, dat zolang Mozes zijn armen omhoog had en bad voor het volk is het idee, had Israël de overhand op de Amalekieten. Maar als die handen zakten, hadden de Amalekieten de overhand op Israël. En in al die tijd is er maar strijd en er gebeurt verder niks. Dat schiet er niet op. Alsof de geschiedenis stilstaat. De zon trouwens ook. Daarom duurde die dag wat lang. Heel erg lang trouwens. Maar waarom is dat zo? Waarom duurt dat zo lang en waarom is er geen overwinning gewoon? Want later vind je wel eens een keer een overwinning in één keer. En soms is er helemaal geen strijd. En liggen die vijandelijke legers plat. Of ze zijn ineens gevlucht. Of ze zijn ineens allemaal blind. Komt allemaal voor in de Bijbel. Er hoeft niks te gebeuren. Nou ja, waarom duurt die strijd zo lang? En het antwoord is, omdat het een uitbeelding is van de lange strijd tussen de Heer en Israël. Het is profetisch. De geschiedenis door. Israël streed altijd met de Heer en de Heer streed altijd met Israël. En dat ging maar voort en dat ging maar voort. En intussen bleef de nacht en duisternis. Want ja, het nieuwe verbond, dat immers licht zou zijn, ja, dat komt pas als Israël zich bekeert. Officieel, hè? Er zitten een heleboel haken en ogen aan, maar dit is de essentie. Nieuw verbond komt pas als Israël zich bekeert. Althans, Israël zal delen aan het nieuwe verbond als Israël zich eerst bekeert. Maar dat gebeurt gewoon niet. Dus blijft het duister in de wereld. En spreekt de Bijbel over oud-testamentische tijd als tijden van onwetendheid. En kondigt tegelijkertijd in het Oude Testament aan het nieuwe verbond. Maar dat heet de dag zal aanlichten. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En we weten dat, want we kregen talloze keren in de oud-testamentische geschiedenis de situatie van dat het ineens ochtend wordt en dat de zon opgaat. En het is elke keer de uitbeelding van precies hetzelfde, namelijk het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, de opstanding van Christus dus. En dat was uiteraard dus ook 's morgens vroeg toen het begon te lichten. Het is net kerst geweest, dus je kent al die liedjes nou nog, hè? Over er is uit 's werelds duister wolken, een licht der lichten opgegaan. Oh ja, ja, want de Messias kwam, dat is het idee. En anders wordt het gewoon, ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij. Of het wordt, hij heeft ons overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. En op die grond, zei Petrus, zijn wij nu een uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom. Zoek het maar na, in Petrus 2. Maar kijk, terug naar Genesis 32 dan nog even. Jacob werd geraakt aan zijn heup. En hij zei, laat mij gaan, vers 26, want de dageraad is opgegaan. Het kan niet missen. Het is het beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. En dat was toen hij zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En ik denk dat dat de goede klemtoon is, want we hebben het over Jacob. Die tot dan toe gedacht had dat hij zijn zegeningen zelf moest bewerkstelligen. U weet wel, Jacob. Aan hem was eerst geboorterecht beloofd, maar hij meende dat hij de met list en bedrog van zijn broer afhandig moest maken. Dat was nergens voor nodig. Maar hij dacht het zelf te moeten doen. Daarna kwam hij bij oom Laban. En toen meende hij ook zelf dat hij bijdrage moest leveren aan de groei van zijn eigen kapitaal. Dat wil zeggen via de geslepen stokjes en wat het allemaal was, weet u wel. Om het vee itzig te maken enzovoort, zodat zijn kudde zou toenemen ten koste van die van oom Laban en al dat soort dingen meer. En hij werd met gelijke munt betaald door zijn oom Laban, die hem dus de verkeerde vrouw meegaf op de dag van zijn bruiloft en al dat soort zaken. Het is een en al gedoe, maar het is allemaal mensenwerk. Hij wil het zelf allemaal doen. En hier moet hij Esau tegemoet. Ik denk nog steeds dat hij het zelf moet doen. Hij heeft zijn kamp opgeslagen, de mensen verdeeld enzovoort. Een strategisch plan gemaakt. En als hij dan deze woorden uitspreekt, zal het toch duidelijk moeten zijn waar de klemtoon ligt. Ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. Want in zijn strijd tegen de Heer heeft hij dan toch niet de overwinning kunnen behalen. En die hele nacht van strijd is een beeld van de strijd van Israël tegen de Heer. Daar kan men niet winnen, maar het wacht is op dat Israël zegt tegen de Heer, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En dit is dus officieel de bekering van Jacob. Overigens, bekering zit trouwens al in het begrip Jacob. Het begrip worstelen trouwens ook, maar dat ga ik verder niet uitleggen. Ik heb geen tijd meer voor. Maar terwijl het zo over is, krijg je dan... En hij zei tot hem, hoe is uw naam? Hoe heet u eigenlijk? En toen zei hij, Jacob. En de Heer zegt, uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want ge hebt u vorstelijk gedragen met God. Zodat u ziet, wij hoeven dat niet zelf te vertalen of te interpreteren. Het staat er gewoon bij. Dat vorstelijk gedrag is de inhoud van de naam Israël. Uw naam zal voortaan, vanaf nu, niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. Maar dat slaat uiteraard op zijn bekering deze nacht. Hè? En Jacob vraagde, met wie heb ik dan gesproken? Wie bent u dan? Geef toch uw naam te kennen. En hij zeide, waarom is het dat geen naam mijn naam vraagt? Ja, dat had Jacob nou toch zo langzamerhand wel moeten weten. Wie de Heer is. En vanaf dat moment weet hij het in ieder geval. En daarna staat er laconiek en hij zegende hem al daar. Dat wil zeggen, de Heer zegende Jacob al daar. En niet maar om het gebaar, maar vanaf dit moment wordt hij ook gezegend door de Heer zelf uiteraard. En Jacob noemde de naam die plaats Pniel, want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Dus hoe je erbij komt om te zeggen, hij streed met een willekeurige engel, dan wel met de sar van Esau, wat het ook wezen mogen, ontgaat mij volkomen. Ik heb het aangezicht des Heeren gezien. En de zon rees hem op als hij door Pniel gegaan was en hij was hinkende aan zijn heup. En het wordt nog vermeld in vers 32 en het schijnt dat er een traditie uit ontstaan is waar ik verder ook niet op inga. Maar ik vind hem wel aardig. Hij werd geraakt aan zijn heup. God zegende Jacob vanaf toen, gaf hem de naam Israël en terwijl dat gebeurde was hij dan toch de macht over een van zijn twee benen kwijt. Nou ja, geraakt aan de heup, verlamd aan de heup. In ieder geval moet hij mank gelopen hebben, op zijn minst. En tot vandaag weten we nog niet aan welk been eigenlijk. Maar mank was hij, sindsdien. Kortom, wat het betekent, Ja, wat het betekent is dat je dat manke dus ook in de geschiedenis van Israël gaat tegenkomen. In zijn volk namelijk. En dat is waarop Hosea 12 zin speelt. Maar zal ik u wat anders vertellen? U weet toch hoe het met Jacob afliep? Weet u wat het laatste was wat Jacob deed? Het is leuk hoor. Dat is Genesis 49, sorry, Genesis 49. Want Jacob leunde inderdaad op het opperste van zijn staf, maar dat is in verband met dat hij de zonen van Jozef zegent. Daarna spreekt hij profetieën uit in hoofdstuk 49 over al zijn zonen, daarmee over de stammen Israëls. En hij heet dan ook Israël trouwens, die naam krijgt hij hier. En daarna gaf hij instructies aan zijn zonen omtrent zijn begrafenis. Die kan ik ook wel even snel melden. Hij wilde begraven worden in de spelonk van Machpela tegenover Mamre, die gekocht was van de akker van Efron de Hetiet. En wat het maar was, een heleboel namen. Waar ook begraven waren, staat hier bij, Abraham, vers 31, en Sarah, en Isaac, en Rebecca, en Lea. De Joden wijzen erop dat als je de beginletters van die naam in de juiste volgorde zet, heb je daar de naam Israël. Of het toeval is, weet ik niet, maar het is zo. Kortom, dat is het graf van Israël eigenlijk. En Jacob zegt, daar wil ik begraven worden. En vers 33, als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten samen op het bed. En dat is het laatste wat hij deed. En hij gaf de geest. Hebben u dat? Als je nou mank bent, je trekt met een van je twee benen, weet je wel. Dat betekent dus dat een van die twee benen niet wil doen wat de ander wel doet enzovoort. Het loopt ongelijk. En de geschiedenis van Jacob eindigt met, hij legt zijn twee benen naast elkaar en daarmee krijg je een uitbeelding van het einde van de geschiedenis van Israël, toch? Want Israël bestaat uit twee benen. En benen staat wel degelijk voor nageslacht, hoor. Zelfs in dit hoofdstuk, Genesis 49. Israël staat namelijk op twee stammen, als je het zo mag zeggen. Namelijk een tienstammenrijk en een tweestammenrijk. En het hele punt is dat de geschiedenis van Israël zich kenmerkt doordat de geschiedenis maar gaat via het ene been en het andere doet niet mee. Nou ja, het wisselt zich een paar keer af. Maar ja, Jacob had maar twee benen, dus hoe kun je het verder uitleggen? Maar in ieder geval, het gaat of via de een of via de ander. Israël is altijd mank geweest in de loop van de geschiedenis. Dat is waar het om gaat. Dat wil zeggen, oorspronkelijk, vanaf dat het een koninkrijk werd, zal ik maar zeggen, had je die verdeling in Israël en Juda. En de naam Israël werd dus geërfd door wat wij dan populaire tien stammen noemen. Dat was Israël. En Saul was koning over Israël en Juda. Daarna kwam David, die koning werd over Juda eerst. En daarna over Israël. Daarna kwam Salomo, waarvan David zei, ik heb een koning gemaakt over Israël en over Juda. En toen waren ze één, maar de naam Israël berustte maar bij één van de twee. En daarna krijg je dus na Salomo de geschiedenis van het koninkrijk Israël. Dat was het tienstammenrijk. Dat zou beëindigd worden, dat is wat Hosea aankondigt. En het impliceert dat de naam Israël dan dus eigenlijk geërfd wordt door Juda, want iets anders is er op dat moment niet. Juda blijft nog trouw, dat is vers 1 van Hosea 12. En toen het met Juda fout ging in het begin van onze jaartelling en Juda ongelovig werd, ging de geschiedenis weer verder via het andere been, namelijk via de tien stammen van Israël. Dat is in onze dagen dus. En als de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden en alle gelovigen van de aarde weg zijn, dan is het verhaal van Israël of Efraïm dus weer afgelopen. En dan gaat het verhaal weer verder via Juda, namelijk met de 70ste week van Daniel. U weet wel, want als de Efraïm in onze dagen in het geloof niet blijft, zal het afgesneden worden. Dat is Romeinen 11. Kan onmogelijk over de gemeente gaan, want die kan niet afgesneden worden. Maar indien ze in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. En dan zal Juda teruggeënt worden op die olijfboom, weet je nog, in Romeinen hoofdstuk 11. Dan gaat het verhaal weer verder met Juda. En dat leidt tot de bekering uiteindelijk van heel Israël. En dan worden dus die beide huizen weer één. Dan Efraïm en Juda worden weer één. Eén koninkrijk, één kudde, één volk. En met één koning en één herder, Ezechiël 37. Kortom, als Israël tot bekering komt, dan komen die beide benen bij elkaar te liggen. En dat is wat Jacob profetisch deed en het was zijn laatste daad. En dat markeert het eind van de geschiedenis. En dan weer in Hosea 12. Daar staat in vers 4, in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Vers 5, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel, dus de engel des Heren. En overmocht hem, hij weende en smeekte hem. En dan te Bethel vond hij hem en aldaar sprak hij met ons. Dat is in Genesis 35, want nadat Jacob verzoend was met Esau, na Peniel dus, ging hij met de hele familie naar Bethel. Hij zegt, dat heb ik de Heere beloofd. Ik zal terugkeren naar die plaats waar ik die steen omhoog gezet heb 20 jaar geleden. En daar zou ik de Heer offeren. Dat doet hij dan ook. En daar spreekt de Heer alsnog tot hem en bevestigt aan Jacob alsnog de oude beloften van Abraham, Isaac en Jacob. Ze worden herhaald. En er wordt ook uitdrukkelijk herhaald, Jacob zou Israël heten. Zijn dat beloften voor de toekomst? En in Hosea staat, te Bethel vond hij hem, alsnog zocht hij hem op. En al daar sprak hij, de Heere, namelijk met. En in plaats van dat er staat met hem, omdat de Heer nou eenmaal sprak tot Jacob, staat er, daar sprak hij met ons. Want de woorden gericht aan Jacob zijn woorden gericht aan het hele volk Israël. Dat manke volk, weet u wel, wat ooit weer die benen bij elkaar zou leggen. Nee, als het wedergeboren wordt, hè? Als ze sterft en daarna uit de dood opstaat. Ja?
En die geveer staat, te dien daar spreekt hier, zal ik haar die hinkende was, dat twee keer.
Ja, haar die hinkende was, zal ik terugverzamelen. Maar dat is Israël. Israël werd voorgesteld als twee vrouwen, maar soms dus inderdaad als één. En dan is het haar die hinkende was. Het is of het één of het andere. En zo kan vervuld worden wat God aan Israël beloofd had. Namelijk, Israël zou altijd Gods volk zijn. Maar de vraag is dus terecht, wie is dat eigenlijk? En welk volk is dat? En als je mocht denken, dat is het Joodse volk. Als je dat denkt in bij Romeinen 1 tot en met 8. Dan volgt hoofdstuk 9 tot en met 11. Met als strekking, nou ja, nee, het is niet het Joodse volk. Die zijn die 10 stammen van Israël. Zoals Hosea gezegd heeft, bijvoorbeeld. En zoals Jesaja gezegd heeft. En zoals Mozes gezegd heeft. En zoals het staat over Elia. Staat allemaal daar in Romeinen 9 tot en met 11. En in die hoofdstukken lees je ook enige malen, 3 keer zelfs lees je het, geloof ik, in hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En hier is de vraag, hoe zat het ook alweer met Israël? Maar we lazen in Genesis 32 ook de vraag, wie was die man? Het echte antwoord is, hij is de Heere. En hem zou men aanroepen en men zou een beroep doen op zijn zegeningen. En hier staat in Hosea 12, als het aangehaald wordt, hij sprak met ons, vers 6, namelijk de Heere, de God der Heerscharen. Heere is zijn gedenknaam. Dat wil zeggen, als je aan hem denkt, dan denk je aan hem onder een naam. Want je weet wie hij is. Hij heet namelijk Heere, dat wil zeggen Jehovah. En waarom moet je dat weten? Het vaste antwoord wat ik altijd geef is tamelijk simpel. Je hebt van doen met iemand en je vraagt met wie heb ik gesproken en je noteert de naam. En dat doe je om erop terug te kunnen komen. Om ernaar te kunnen verwijzen. Ik heb toen en toen gesproken met die en die. En die heeft gezegd of juist niet gezegd of wat het maar was allemaal. Maar het punt is natuurlijk gewoon, de Heer zegt, ik ben Jehovah, onthoud dat. Als je me nodig hebt, dit is mijn naam, Jehovah. Waarna toegevoegd wordt, ook reeds in het Oude Testament, heel uitdrukkelijk: al wie die naam zal aanroepen, zal zalig worden. Ongeacht waar men zich in de wereld bevindt, ongeacht van wie men afstamt, overigens, voor alle duidelijkheid. Maar het gaat om het beginsel als zodanig. De Heer staat in een relatie met Israël. En het verwijt van de Heer aan ditzelfde volk is: ik heb beloften gedaan, ik heb met je vaderen gehandeld, ik heb dingen zwart op wit gezet, ik heb het je overgeleverd, ik heb me bewezen in de geschiedenis. En wat doe je ermee? Niks. En als je in nood komt, dan zoek je steun bij Assur, en dus bij de Assyrische goden, of wie het maar zijn. Of je zoekt steun bij Egypte en bij de Egyptische goden en niet bij mij. Nou, als het zo moet, zegt de Heer, dan ga je in het land uit. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen, heet dat. Maar niettemin, terwijl dat ernstig aangekondigd wordt, vind je altijd: bekeer u dan tot uw God. Bewaar weldadigheid en recht, dat wil zeggen, bewaar dat woord van God, want dat is waar het over gaat. Recht is nou eenmaal dat wat geschreven staat. En weldadigheid is het onderwerp van die wet. Goeddadigheid. Het wordt dus vele malen genoemd hier in deze profetie. En in plaats van dat leugen en bedrog in het midden van Israël was, zoals in deze dagen, zou de Heer zelf en zijn woord in het midden van Israël zijn, zodat je bij vers 7 eigenlijk weer terugkomt in vers 1. Bewaar weldadigheid en recht in uw midden, in plaats van dat men leugen en bedrog in het midden heeft en daar omheen leeft en daarop gericht is en dat bewaart. En wacht, laatste woorden, wacht geduriglijk op uw God. Ergens anders staat: hoopt volkomenlijk op de zaligheid die u zal worden toegebracht. Dat is het Nieuwe Testament. En hier heet het gewoon: wacht geduriglijk op uw God. Dat wil zeggen, verwacht het van de Heer alleen. Die heeft zijn beloften gedaan en ze ook in de loop van de geschiedenis gedemonstreerd. De Heer zei: ik zal u bewaren van uw vijanden, ik zal voor u zorgen, maar jullie zouden mij dienen. En de waarheid betrachten met alle consequenties van dien. Of zoals gewoon in Exodus 19 staat: wanneer gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zal ik u en dan zult gij en al dat soort zaken meer. Er zat voor Israël niks anders op. En ik sluit met: en wij als kinderen Gods, als leden van de gemeente van vandaag, het uitverkoren volk in de praktijk, de pilaar en vastigheid der waarheid, voor ons zit er ook niks anders meer op. Wij zijn kinderen Gods, op die grond geheiligd, op die grond geplaatst in de dienst van God. Of je dat nou leuk vindt of niet, wordt niet gevraagd. Wat gevraagd wordt, is niet of je het leuk vindt of niet. Wat gevraagd wordt, is om er de consequenties uit te trekken en de Heer te dienen. En alleen onder die omstandigheden heeft de Heer ons wat beloofd. En onder die omstandigheden geldt: wacht geduriglijk op uw God. Niet maar omdat wij zijn volk zijn of zijn eigendom zijn, maar omdat we ook dienovereenkomstig wandelen. Dat heet in Efeze 4: waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is de Nieuwtestamentische variant. Die rechtstreeks op onze particuliere levens van toepassing is. Dat die uitspraken ook een nationale toepassing hebben op Israël, waar het zich ook in de wereld bevindt. Daar ben ik ook stellig van overtuigd. Alleen in de praktijk maakt dat weinig uit. Als je beseft dat je hoort tot het volk van God, dan ben je een gelovige, dan kom je tot geloof of zo. En dan wijd je aan de Heer Jezus Christus, de van God gegeven middelaar tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen, dan wel de borgen middelaar van het nieuwe verband. En dan hoor je toch tot de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Dus ik hoef er eigenlijk verder helemaal niks over te zeggen. Maar dit is het principe wat hier uiteengezet wordt. Het is een naam. En de Heer heet Jehovah, die zou je aanroepen. In de naam Israël wordt gegeven aan het volk dat hem dient. En ook alleen op die grond. En op die grond worden ook beloften vervuld. Vandaar dat je in het Nieuwe Testament dan ziet dat op een of andere manier die beloften Gods dan toch ergens anders terechtkomen dan waar je gedacht had. Want had je verkeerd gedacht. Komt alleen terecht daar waar bekering is. En in principe bij Israël, waaruit het volk dan ook zou mogen bestaan. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van het woord dat u ons geschonken hebt. We danken u te mogen weten dat wij deel uitmaken van uw volk in deze tegenwoordige tijd. Dat u ons noemt het Israël Gods. Dat u ons noemt niet het Israël dat naar het vlees is, maar het Israël dat naar de geest is. En we danken u daarom dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters. Dat u ons geroepen hebt tot een erfenis en zelfs als gemeente van eerstgeborenen geroepen hebt tot een hemelse erfenis die ook daar voor ons bewaard wordt. We danken u dat we mogen leren uit deze oud-testamentische geschiedenissen. En mogen leren wie u bent en wat uw handelwijze is ten opzichte van de mens in het algemeen. En in het bijzonder ook van uw eigen volk aan wie deze dingen geïllustreerd zijn. En we danken u dat we het voorbeeld mogen navolgen van Jacob. En ons mogen melden bij u om te zeggen ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Dat we volkomen hopen op u, die ons deze rijke beloften gedaan hebt, ook voor het leven van alle dag. Want waar wij onze levens aan u gewijd zijn, zou u voor ons zorgen. En daarom komen we tot uw Vader. Opdat wij de rest van de dagen die over zijn in ons vlees, niet de rijdende wil zouden volbrengen, maar uw wil. En zouden wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen hebt, opdat daadwerkelijk uw naam in ons mag worden grootgemaakt en opdat wij daadwerkelijk uw eigendom, uw volk zijn, niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk van ons leven van alle dag. Wees u dan ons nabij op grond van die beloften en om Christus wil. Amen.